Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland.
Ik ben weer terug uit de bergen. Het was fijn om even niet meer met mijn neus in de oorlog te zitten. En in plaats daarvan naar hele mooie bergen te kijken en af en toe een alpenmarmot. Op dit moment ben ik ergens onderweg naar Oekraïne. Daarover volgende week meer. Deel van deze podcast heb ik ingesproken onderweg. Dus het geluid is ietsje minder dan normaal. Hoe dan ook, laten we beginnen. Dit is wat er gebeurde in week 20 van het tweede jaar van de oorlog. Ja, voordat ik het over de oorlog heb, de afgelopen weken, eigenlijk sinds de opstand van Prigozhin, gedraagt de Russische roebel zich opvallend. Na een korte piek aan het begin van de oorlog wist de Russische centrale bank die roebel heel sterk te houden. Mede door draconische maatregelen van Elvira Nabiulina, president van de Russische centrale bank. Maar sinds een paar weken schiet die roebel weer omhoog. Voor 1 euro krijg je nu 100 roebel. En een paar weken geleden was dat nog 80 roebel. En voor het eerst onder Poetin schiet die roebel door die toch wel psychologische 100 roebel grens. En wordt dan ook veel besproken op de Russische socials. Veel Russen maken zich zorgen. In 1998 ging dat land al een keer failliet. En de angst is dat dat nu weer gebeurt. Dat zou op zich ook wel weer gunstige gevolgen hebben voor de oorlog. En het komt natuurlijk door die inkomsten van olie en gas die nu een stuk minder zijn door de boycott van het Westen. En volgens Nabiulina was er geen risico voor de stabiliteit van het financiële systeem in Rusland. Nou, dan weet je het wel. Don't believe it until the Kremlin denies it. Zoals gezegd gaat. Dus dit is iets om in de gaten te houden. Intussen is de oorlog nu al 500 dagen aan de gang. En uit nogal deprimerend onderzoek van afgelopen week bleek dat 4 op de 5 Oekraïners een familielid hebben die doods gegaan of gewond geraakt tijdens deze oorlog. En de Oekraïners zijn nog steeds bezig met hun offensief dat nog steeds nogal moeizaam gaat. Vooral rond Bakhmut boeken ze nog wat resultaten. Dat is de plek waar de soldaten van Wagner hun stokje hebben overgegeven aan wat kwalitatief mindere eenheden van het Russische leger. Maar nog steeds gaat het niet allemaal zoals de Oekraïners gehoopt hadden. En misschien komt daar verandering in met de levering van clustermunitie van de Amerikanen. Nou, dat is echt nasty munitie. Dat is een beetje een granaat die uiteenvalt in kleinere delen. En dan, die kleinere delen ontploffen dan met een soort van timer. Maar soms ontploffen die dingen dan pas veel later. Na een oorlog zelfs en komen er veel burgers door om het leven. En daarom is clustermunitie ook verboden in veel landen. Maar niet in de Verenigde Staten, Oekraïne en ook niet in Rusland. Tenminste, die drie landen hebben dat verdrag nooit ondertekend. En Rusland gebruikt clustermunitie al sinds het begin van de oorlog op grote schaal tegen de Oekraïners. Dus dan denk ik, waarom zouden Oekraïners dat niet kunnen gebruiken? Bovendien zou die Amerikaanse clustermunitie veiliger zijn. Die zouden minder vaak defecten hebben. Die zouden minder vaak dus later ontploffen. Hoe dan ook, die Amerikanen hebben veel meer van dit soort granaten dan de reguliere. En de hoop is dat het tekort aan granaten hiermee wat minder groot wordt. Want dat is nu een beetje de bottleneck voor de Oekraïners op dit moment. De granaten voor de artillerie. Verder afgelopen week heeft de Tweede Kamer in Nederland dus de hongersnood van de Oekraïners in de jaren 30. De Oekraïners noemen dat de Holodomor. Erkend als genocide. Met andere woorden, dat dit een doelbewuste poging was om de Oekraïners als bevolkingsgroep uit te roeien. In dit geval onder Stalin. Wil je trouwens meer weten over deze verschrikkelijke Holodomor? Dat zou je dan kunnen terugluisteren helemaal op dag 27. Toen besteed ik er al aandacht aan. Gaan we door naar de Russische media. Ja, je merkt dat in Rusland Poetin er na die opstand van Prigozhin er echt alles aan doet om steun en sympathie van de Russische bevolking te houden of terug te winnen. Ik kom straks trouwens nog terug op Prigozhin. Er is in ieder geval duidelijk paniek op het Kremlin. En Poetin, die normaal het liefst echt zo ver mogelijk van het plebs vandaan is en als hij ze echt met ze af moet spreken, dan aan een extreem lange tafel gaat zitten. Die vloog zogenaamd spontaan naar Derbent. Dat is een stad in Dagestan, in de Caucasus. Waar die werd verwelkomd door een horde dolenthousiaste Dagestani. En dat werd natuurlijk allemaal uitgezonden op het Russische journaal. En hij schudde een heleboel mensen de hand. En hij knuffelde ook een aantal mensen. Ik wist echt niet wat ik zag. Dit is duidelijk een dictator die in alles wil uitstralen. Kijk, ik ben nog populair. Ik ben niet een Ceausescu. En die PR-mensen van het Kremlin die spinnen het allemaal nog wat verder. Want Poetin had daar een selfie gemaakt met een meisje in het publiek. En daar had dan een ander meisje dan weer om gehuild. Dat zij dan niet een selfie had met Poetin. Althans, dit allemaal volgens het narratief van de PR-mensen van het Kremlin. En volgende dag werd dat meisje uitgenodigd op het Kremlin om het goed te maken met Poetin. Die dus nog haar ook weer een hele grote knuffel gaf. Samen gingen ze ook achter zijn bureau zitten. En die gingen ook nog even de minister van Financiën bellen. En het gesprek ging ook op de speaker. Poetin ging even lekker zijn minister kleineren. Dat doet hij wel vaker op tv. Ja, misschien was Poetin wel boos over de koers van de roebel. Hoewel volgens mij de minister van Financiën daar helemaal niet over gaat. Maar goed. En de vader van de meisje zegt dan ook nog op tv dat hij zich geen vervanger voor Poetin voor kan stellen. En dit werd natuurlijk allemaal primetime uitgezonden op de Russische tv. Wat niet werd uitgezonden was de mishandeling van een Russische journalist, Yelena Milashieva. Dat vind ik echt een onwaarschijnlijk dappere journalist. Werkt voor Novaya Gazeta, een krant die intussen verboden is in Rusland, maar in het buitenland nog wel wordt gemaakt. Sowieso vind ik het knap dat zij nog werkt in Rusland. Maar ook de onderwerpen waar ze over schrijft. Ze schreef eerder over razzia's en executies van homo's in Tsjetsjenië. Echt verschrikkelijk. En ze volgde onlangs, de mishandeling, volgde ze een zaak van een moeder van een Tsjetsjeense mensenrechtenactivist. Die ten onrechte 5 jaar in een gevangenis werd gegooid. En ze was onderweg naar de uitspraak in deze rechtszaak. Toen ze door 10 man uit haar auto werd getrokken en ze is kaal geschoren, haar vingers zijn gebroken, haar hele rug, er zijn ook foto's van, is echt 1 grote blauwe plek. En haar gezicht werd ook nog eens bedekt met zelionka. Dat is een beetje een gemeen groen spul. Dat kan zorgen voor blindheid. Navalny is er ook al eens mee bedekt. En nog een andere Russische journalist, Yelena Panamaryova. Die is ook bedekt met dat zelionka, in dit geval in Moskou, van de week. En de boodschap is duidelijk. Na de opstand is Poetin bezig met een charme-offensief bij de bevolking en tegelijkertijd worden de weinige journalisten die zijn overgebleven hard neergeslagen. Intussen zit die Amerikaanse correspondent Evan Gershkovich al meer dan 100 dagen vast. Kan je vast wel herinneren, hij werd een tijdje geleden opgepakt met een verzonnen aanklacht. Hij wordt waarschijnlijk gebruikt als ruilmiddel voor een of andere Russische hufter die vastzit in een Amerikaanse gevangenis. En zijn krant, Wall Street Journal, die schreef afgelopen week een heel interessant stuk over diplomaten en journalisten, voornamelijk Amerikanen, die worden achtervolgd in Rusland door de beruchte DKRO. Dat is het Departement van Contraspionage. Het is echt een fascinerend stuk. Ik doe hem jullie cadeau. Ik zet een link in de show notes. Ik heb zelf ook wel eens te maken gehad met deze mannen. Dat gaat van achtervolgen en af en toe gearresteerd worden tot aan de inbraak van een hotelkamer in Moermansk. We hadden toen een aflevering over het Russische leger gemaakt. En zij hebben toen die hele aflevering gewist. Ze hebben de wachtwoorden van de computers gekraakt en al de harde schijven gewist. Uit dat stuk blijkt dat het deels spionage is, maar deels ook gewoon intimidatie. Zo laat ze regelmatig sigarettenpeuken liggen als ze ergens inbreken, of soms zelfs laat ze een rol achter in de wc. Ze verwisselen ook boeken in een boekenkast. In één geval, dit jaar, werd de auto van een Amerikaanse diplomaat gevolgd door een fucking helikopter op de snelweg. Ook weer ter intimidatie, echt levensgevaarlijk. En in een ander geval was de hond van een diplomaat gedood, waarschijnlijk door vergiftiging. Ja, dat zijn dus echt tactieken van de maffia. Maar ja, dat is dus precies wat Rusland is, een maffiastaat. Oké, en dan nog even dit. Ja, en bij de maffia hoort ook af en toe wat onrust. Iemand die de baas bedreigt. Nou, in dit geval was dat natuurlijk Yevgeny Prigozhin. Ik had er vorige keer uitgebreid over. Toen was het nog de vraag, durft Poetin het aan om Prigozhin en Wagner met wortel en al uit te roeien en iedereen tegen de muur te zetten? Hard aan te pakken, zoals een dictator betaamt? Nou, daar lijkt het nu niet op. Dat zegt ook wat over de zwakte van Poetin en de populariteit van Wagner. En de Kremlin doet er alles aan om die populariteit van Wagner en Prigozhin te verminderen. Zo was er deze week een inval bij het landgoed van Prigozhin, net buiten Petersburg. En er zijn foto's uitgebreid naar buiten gelekt. Natuurlijk veel beelden van goudstaven en stapels dollarbiljetten en ook een helikopter. Zo van, ja, die Prigozhin is een boef. Jullie moeten hem niet toejuichen. Natuurlijk was er trouwens ook nog eens een enorme moker, lag er in zijn kamer. Verwijzing naar die executie van een Wagner-deserteur met een moker. En er was ook een plank met pruiken. Die zou Prigozhin dan gebruiken om incognito naar landen te gaan waar Wagner actief is. Bijvoorbeeld in Afrika een aantal landen. En ze publiceerde ook een aantal soort van bizarre selfies in vermomming. Dus dan heeft hij ook die pruiken op. Ik zal een link in de show notes zetten, anders geloof je me echt niet. En als kers op de taart vonden agenten in dat huis een speciaal nummer van de Russische rockband Leningrad. Ja, nogal legendarische band. Die ik vroeger eigenlijk ook best goed vond, eerlijk gezegd. Maar die nu helemaal aan de leiband van Poetin lopen. En zij hadden in ieder geval een nummer speciaal voor Prigozhin geschreven. Luister maar even. Везде он словно ковид, по кличке повар божий, сготовит и расчленит, зовут его Пригожин. Nou, ze zingen hier, hij is overal, net als corona. Ze noemden hem de kok van God. Hij hakt je in stukjes en kookt je. Zijn naam is Prigozhin. Nou, hartstikke gezellig. Misschien wordt dit wel de zomerhit van 2023. Intussen is het nog steeds volkomen onduidelijk waar die Prigozhin nou eigenlijk is. Volgens Lukashenko is hij helemaal niet in Belarus. Maar zou hij ergens in Sint-Petersburg zijn? Misschien om een van de pruiken te halen, om incognito door de straten te lopen, wie weet. Maar ja, oorspronkelijk werd beweerd dat hij naar Belarus was uitgezet. Maar nu zit hij misschien in Rusland. Intussen wordt zijn hele imperium wel ontmanteld. Bijvoorbeeld de trollenfabriek in Sint-Petersburg. Daar is iedereen ontslagen. Maar die rol van Prigozhin en Wagner blijft nog steeds een onzekere factor in deze oorlog.
Bij mij in de uitzending is Robert van der Noorda. Hoi Robert.
Goedemiddag.
Hallo. Robert houdt zich bezig met de smerige wereld van desinformatie en trollen. Zijn onderzoek leidde onder meer tot publicaties in de Volkskrant. Ja, je hebt dit verhaal misschien al 1000 keer verteld hoor, maar het is gewoon een mooi verhaal. Vertel even jouw rol in die hele Dotan-affaire, Robert.
Op een gegeven moment kwam collega Mark Miseris naar me toe en die zei, volgens mij klopt het niet wat die zanger doet. En die zei van, volgens mij ben jij, de enige die ik weet die dat echt goed uit kan zoeken, dat ben jij. Succes ermee.
Want jij werkte toen bij de Volkskrant?
Ja, ik heb een aantal jaar, nu doe ik freelance nogal wat werk trouwens. Maar ik heb daar toen 2 jaar onder andere verslaggeving gezeten.
Oké.
Ja, en toen ging ik eens kijken en toen op een gegeven moment dacht ik van ja, kan gewoon niet, die fans van hem klopt niet. En toen, omdat ik heel veel ervaring had eigenlijk in die Russische trollen, toen ben ik die fans maar eens gaan onderzoeken. En dat bleek gewoon allemaal nep-accounts te zijn op heel veel verschillende platformen overigens. Op Facebook en op Twitter en op Instagram en op Soundcloud. En En dat kostte heel veel tijd trouwens, omdat het juridisch wel dicht moest zijn. Want ze zeiden bij Juridische Zaken Volkskrant, als je één fout maakt, dan staat die kerel een week later met een claim van miljoenen op de
Dus, snap ik. Want er zat ook alweer, er waren volgens mij allemaal andere kinderen met leukemie of zo, die fan waren van Dota, hoe zat dat ook weer?
Ja, er zat één verhaal in inderdaad van een jongen die zou dan leukemie hebben. En was dan naar een concert in de Ziggo Dome gegaan. En hij wilde eigenlijk op het eind, was het dan zo'n meet and greet met de zanger. Daar wilde die jongen heen, maar die was te slecht. En toen stond er in het verhaal zoiets van, hij ging naar de auto toe met zijn broer. En vervolgens, weet je, heel raar, klopte die dood dan op het raampje. En toen dacht ik van, dit is gewoon, dit kan niet.
Want, mooi.
Hoe kan die dood dan en in een meet and greet zitten, maar dan ook gelijk na afloop van het concert naar die parkeergarage gelopen zijn?
Ja.
En hoe wist hij waar die auto stond? Dus ik las dat stuk. Dat klopt gewoon niet.
Nee.
Gewoon verzonnen.
En
toen bleek inderdaad...
Dat
kon ik wel bewijzen. Ja, dat was niet zo moeilijk, omdat... ik bedoel, die jongen die foto, ik weet niet waar die vandaan was, maar die bestond helemaal niet.
Mm-hmm.
En er stond een opleiding op die jongen zijn profiel. En die school, die zei van... we kunnen gewoon in onze database zien of die kerel hier ooit gestudeerd heeft. Dat had hij helemaal niet. Het bestond gewoon helemaal niet. Die had ook helemaal geen vrienden. Het was gewoon een nep-account. En toen ik met Facebook Graph, dat bestond, dat werkte toen nog enigszins.
Mm-hmm.
Toen bleek dat die kerel, die broer dus van die jongen met leukemie, die niet te fan van Dota was met dat account. Was die al 2 of 3 jaar bezig als een alleen maar met het onderwerp Dota. En had voor de rest geen vrienden. Nou, dat was gewoon nep.
Dus, ongelooflijk.
Dat was echt de eerste mega doorslag die ik toen had in dat project.
Ja, dat is me echt nog wel bijgebleven. Dus, wat is het, 5 jaar geleden of zo, of langer? Ik kan het zo moeilijk inschatten.
Ja, 5 jaar ongeveer
inderdaad.
Het is nog steeds of het meest gelezen stuk, of in ieder geval een van de meest gelezen stukken ooit van de Volkskrant.
Ja,
van de laatste 10 jaar of zo. Ja.
Dat spreekt ook wel tot de verbeelding. Robert, je hebt ook een bedrijf Trollrensics. Die houden zich bezig met desinformatie en trollen. Daar wil ik het zo met je over hebben. Maar je hebt ook een tijdje in Rusland en Oekraïne gewoond. Vertel even hoe je daar bent beland.
Nou, klinkt misschien wat wonderlijk, maar ik heb eigenlijk ik doe al journalistiek werk sinds 1998. Maar ik heb een dubbele opleiding in milieutechniek en procestechnologie.
Mm-hmm.
En ik ben ooit in 2004, tijdens de Oranje Revolutie, begonnen met met eerste projecten in Oekraïne doen. Destijds was dat toen, ik hielp toen Dames Shipyard met de overname van een heel groot scheepswerf in Nikolaev, in het zuiden.
Ja, een plek die nu heel intensief wordt gebombardeerd vanwege ook
extreem. Ja, dus dat, die stad ken ik echt wel serieus goed, maar van bijna 20 jaar... geleden, dus was echt
je woonde leuk in Nikolaev.
We hadden daar destijds had appartementen, dus dan verbleven we daar in die appartementen.
Mm-hmm.
En dan deels was ik in Kiev en dat was dan elke keer een week of een paar weken en dan ging ik weer terug naar Nederland en dan vloog ik weer terug en zo. Dus een aantal jaren lang hebben we die projecten gedaan en later breidde zich dat, bouw je een beetje een band op met dat kantoor en toen ben ik steeds meer van die projecten gaan doen. Ik heb op een gegeven moment nog die alle projecten moesten we 150 tankstations voor Shell bouwen door heel Oekraïne heen bijvoorbeeld.
Oké.
En dat superleuk en een jaar lang bijna alleen maar van tankstation naar tankstation gereden daar. Dus ik heb echt bijna alle grote. Ja, ik heb echt alle steden zo'n beetje wel gehad.
Ja.
Donetsk, Zaporizhia, Kherson, Simferopol, alles.
Ben je sinds de oorlog nog terug geweest?
Ja, in oktober was ik daar. Precies bij toen die... toen was er trouwens ook al raket. Toen waren ze al bezig met die raketaanvallen. Maar dat die hele grote, waarbij bijvoorbeeld die kruisraket zo net naast die glazen brug viel. Een beetje het moment.
Ja,
dat was het moment dat ik daar was ongeveer.
Oké.
Okay. Ja.
Dat was voor privéredenen of...
Nou, kijk, met dat bedrijf werken we ook samen met die Oekraïnse overheid. Dus ik heb 1 dag daar op kantoor zitten werken. En ik ben met iemand van die overheid een dag door dat Irpin gaan rijden.
Okay.
Om eens te kijken hoe wat daar nou precies allemaal gebeurd was. Die loco-burgemeester heeft ons toen rondgeleid.
Okay.
En ik ben nog bij een oud collega geweest die werkt voor het Nederlandse bedrijf Zeelandia.
Mm-hmm.
En die zamelen enorme hoeveelheden hulp in die ze allemaal naar die frontlinies en zo brengen.
Dat is
heel bijzonder wat die Ja, en die heeft ook een café voor gehandicapte kinderen. Kinderen met Down en autistische kinderen. En die
in Kiev.
Hebben weer opleiding aan ouders. Nee, dat zit Brovary, vlakbij Kiev.
Oké, fantastisch. Hey, en wat deed jij daar voor de Oekraïnse overheid? Of is dat vertrouwelijk?
Ja, we doen dus dataonderzoeken. Ik heb dus... Ik ben 10 jaar geleden begonnen toen die met dit soort dataonderzoeken van die Russische beïnvloeding en propaganda. Dat ik daarmee begon was eigenlijk tijdens dat Maidan. Dus eigenlijk nog voordat al die oorlogen begonnen. Voor die Krim-annexatie, voor die... want mijn theorie was van dat Maidan begint en dat Rusland werd helemaal gek. En die ging allemaal wetten aanpassen, dat ze Russen gingen beschermen in het buitenland. En ineens waren die Oekraïners allemaal nazi's en zo. En toen zei ik al tegen mijn Russische collega's... Weet je, er is werkelijk geen enkele reden als je een normaal land bent dat je zo politiek extreem gaat veranderen door een protestje bij de buren.
Ja.
Ik zeg, in mijn optiek is de enige uitleg die je kan geven, is dat er een enorm geopolitiek belang is bij Oekraïne en dat op een gegeven moment die oorlog gaat starten.
Hmm. En dit was dus in 2013.
Ja.
Begon dat niet eerder al? Hebben zij niet al zitten rommelen met de Amerikaanse verkiezingen? Is dat niet nog eerder? Ik bedoel, ik zit te denken, wanneer begon dat hele getrol van de Russen?
Nee, die Amerikaanse verkiezingen, dat was daar nog na. Hè? Dat was... Die Trump-verkiezingen, dan praat je over 2015, 16, die hele campagne en zo.
En hoe gaan Russen dan? Hoe gaan Russen precies te werk? Want we hebben het heel vaak over trollen. En, daar heb ik het zelf wel ook wel eens over. Maar wat is het eigenlijk?
Nou, wat je ziet, wat grappige was trouwens, dat die trollen van die. Dat is natuurlijk de beroemdste die we uit de media kennen. Dat die Sint-Petersburg Internet Research Agency. Die is ook van die Prigozhin. Die de laatste tijd vanwege die enorme coup die uiteindelijk niet doorging, heel veel nieuws is.
Ja.
En die accounts had ik toen al voordat Twitter ze publiceerde.
De beruchte trollenfabriek.
Ja.
En hoe kwam je dan daaraan?
Wat je kon zien, is je kon daar patronen in ontdekken. Dus heel veel van die accounts, die gebruikten dezelfde hashtags, dus die vaak niet bestonden. En kijk, wat je bedoel, het kan zijn dat als er, ik noem maar iets, er is morgen iets dat, weet ik veel, Rutte doet iets met Shell of zo. Jij bedenkt zelf de hashtag Rutte Shell. Nou, als je dan software hebt die kan hashtags onderzoeken, dan kan je ook zien dat die nooit bestaan heeft. Dus je weet dat die nieuw is, zo'n account. Dat is niet zo moeilijk te checken.
Okay.
Maar wat die Internet Research Agency deed, is dat de chef van de toko, die bedacht een of andere nieuwe hashtag, maar dan begonnen soms honderden accounts op dezelfde minuut met die hashtag. Maar hoe kan dat? Als dat niet gecoördineerd is, wat is de kans dat er... Dan zou er een soort collectief brein moeten zijn van een paar honderd mensen die op hetzelfde moment denken, laten we een nieuwe hashtag verzinnen. En dat kan helemaal niet. Dat is onmogelijk. En als je dus dat soort netwerkanalyses loslaat, dus wanneer tweeten ze, soms hebben ze allemaal dezelfde van die afkortingslinkjes, die TCO, maar die zijn uniek. Ik bedoel, als jij van een Telegraafartikel een TCO-linkje maakt en ik doe hetzelfde, krijgen we een ander TCO-linkje.
Mm-hmm.
Dus op het moment dat zo'n trollenleger 1000 tweets heeft met allemaal datzelfde TCO-linkje. Dat betekent dus dat de eigenaar van de trollen van firma of de directeur daar, die heeft gewoon dat linkje gedeeld aan al die gasten die achter die account zitten. En ga maar tweeten met die zooi.
Dat kan niet anders. En,
en dat ben ik dus in 2013 in eerste instantie met de hand gaan doen. Dat lukte al vrij goed. Dus toen kon ik ze echt al relatief makkelijk vinden.
Mm-hmm.
En later hebben we een softwarebedrijf zijn we begonnen. En hebben we dat eigenlijk... allemaal software voor ontwikkeld om dat te kunnen doen. Dus die onderzoeken toen, soms kostte me dat weken om met de hand in Excel om een rotzooi te gaan lopen analyseren. En nu kunnen we sommige van die dingen eigenlijk soms in een paar uur.
En voor mijn gevoel speelden die trollen in 2014 met de annexatie van de Krim een belangrijke rol dan in deze oorlog? Of misschien kom ik ze gewoon minder tegen. Is het zo dat ze minder actief zijn nu?
Nee, het punt is dat er zijn zo krankzinnig veel accounts die tweeten over de oorlog in Oekraïne. Kijk, daarvoor was natuurlijk Rusland was dat wel minder. Ik bedoel, de oorlog in Donbass liep al een tijd. Dus dat is toch allemaal internationaal heeft al wat minder aandacht. Het is niet dat daar de kranten nog helemaal bol van staan van dat nieuws, want dat is een beetje op de achtergrond geraakt.
Mm-hmm.
Maar die Russische propaganda gaat maar door. Dus in verhouding is die op dat moment best wel fors. Alleen toen die oorlog op 24 februari vorig jaar begon, Dan zie je dus dat iedereen die in shock is van die oorlog, elke journalist ter wereld, die tweet er ongeveer over. Dus in verhouding is dat minder.
Okay.
Daarom is die propaganda veel verder ondergesneeld, zeg maar. Het heeft veel
minder tractie. Omdat er veel kwalitatief hoge informatie al is op Twitter.
Ook meer mensen.
Ja, meer mensen.
Duizenden en duizenden mensen die nooit er iets mee deden, die nu ineens door die start van die oorlog wel erover gaan twitteren.
En dat heeft dus minder impact.
Je kan het ook heel makkelijk zien hoor. Ik bedoel, als ik een onderwerp onderzoek, een bepaalde keyword of hashtag, dan kan je ook zien wat de toename is. We hebben van een aantal jaren lang hebben gewoon alle tweets met het woord Oekraïne erin geanalyseerd. Mm. Nou, als je ziet hoe dat piekt vanaf die 24e, dat is onwijs. Maar goed, je kan niet in één keer 300 meer trollenlegers even zo... Yeah. Installeren, dat is niet zo makkelijk.
Dus er valt eigenlijk niet tegen op te desinformeren door de Russen. Dat vind ik wel eigenlijk iets hoopgevends.
Dat is voor een deel wel wat er aan de hand is. Ja.
Ah, ja. Mooi.
Alleen je ziet dat er enorm veel actoren zijn in allerlei landen. Er zit zowel in die complothoek als in die extreemrechtse als in de pro-Russische. Dus het zijn eigenlijk drie delen wat daarin zit. Mm-hmm. Die toch vrij succesvol, dat wil niet zeggen dat het Russen zijn, maar die zitten wel dit soort krankzinnige propaganda te verspreiden.
Ja, maar ik heb wel het idee dat die Nederlandse mensen die dat doen, dat geen bots zijn of trollen of zo. Dat zijn gewoon mensen met krankzinnige ideeën, toch?
Exact, ja. Daar zitten nauwelijks bots bij. Heel goed. Ja, ja, inderdaad. Klopt.
En dat is eigenlijk weer een slechtere ontwikkeling. Helaas. En die nemen ook toe, heb ik het idee. Heb je dat wel eens onderzocht?
Ja, we hebben een heel groot dataonderzoek gedaan, waarin je kan zien dat soort complotaccountjes, dus die, de Karin 1245 accounts, die zijn met name in de laatste 6-7 jaar aangemaakt.
Okay.
Dus eigenlijk voor 2016 bestond dat nauwelijks.
Ja. En is dat sinds de oorlog in de versnelling gekomen of was dat al tijdens corona?
Je ziet eigenlijk een versnelling. Dat is niet specifiek nog een. Ja, er worden nog steeds wel veel van dat soort accounts aangemaakt. Mm-hmm. Maar vooral met corona was het toename heel extreem.
Ja. Ja.
Je ziet ook dat er gewoon meer mensen in die complotten gaan geloven. En het aparte was ook dat. Ik bedoel, ze waren natuurlijk allemaal bezig met antivax en corona en ik weet allemaal niet wat voor onzin. Mm-hmm. Dat was natuurlijk een beetje, ja, dat speelt niet meer zo'n enorme rol, die ziekte. En dat van de een op de andere dag werden al dat soort lui, waren ze van vaccin en corona-expert, werden ze Oekraïne-expert. Bijvoorbeeld Willem Engel ook.
Ja.
Die is de grootste politiek expert op het gebied van Oekraïne en Rusland nu.
Hey Robert, hoe bestrijd je dit soort desinformatie waar mensen dus ook echt in geloven? Hoe pak je dat nou het beste aan? Want ik in mijn ervaring in discussie met die lui gaan heeft gewoon geen zin. Maar wat doe je dan wel?
Nou, kijk, wat interessant zou zijn is als die social media platformen gewoon meer op zouden treden tegen propaganda en vooral die hate speech. Dat is ook echt illegaal.
Ja.
Dat gebeurt te weinig.
Ja.
Dus in mijn optiek ligt daar een taak aan van die social media platforms zelf, maar ook van de politiek om daar wat mee te doen.
Bijvoorbeeld door Europese regulatie, want ja. vanuit Twitter of vanuit Musk kan je dat niet verwachten, denk ik.
Ik denk niet dat er veel gedaan wordt. Sterker nog, bedoel, hij, toen hij vanaf het moment dat hij eigenaar was, iedereen die eerder geband was omdat hij niet voldeed aan de regels van het account, zijn weer toegelaten.
Ja.
Dat is natuurlijk ergens compleet bizar, hè?
Ja. Ja, maar goed, het is ook weer bizar dat ik en jij volgens mij ook daar nog steeds op zitten. Wat dat betreft doen wij daar natuurlijk ook al mee.
Ergens wel, ja. Ja, maar goed, ik moet er wel op zitten, want ik onderzoek de hele dag die ellende.
Ja, ik heb een account op Mastodon, maar ik moet er nog even goed voor gaan zitten. Het is heel erg eigenlijk. Ja,
ik heb het ooit aangemaakt en ik werd er niet zo blij van, dus ik ben maar weer gestopt ermee. Dus,
nee.
Ik hou het voorlopig maar even bij Twitter.
Ja, nou, maar laten we gewoon hopen dat het op Twitter gewoon op een of andere manier beter geregeld gaat worden. En dat heeft zeker ook te danken aan het mooie werk dat jij doet. Robert van Noorda van Trollrensix. Ik spreek het even goed uit. Dank je wel.
Dit was het voor deze week. Volgende week ben ik er weer. En dan kan ik ook wat meer vertellen over mijn trip naar Oekraïne. Waar ik dus de komende week zit. Tot dan.
Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl.
Ik heb geen idee waar je naar geluisterd hebt, maar misschien een goede tip om nog meer tijd te vermorsen. Luister eens een keer naar de Snopcast, waarin ik, Jort Kelder en mijn goede vriend Ivo van Rechteren Altena alles bespreken wat het leven draaglijk maakt zonder enig praktisch nut. Met uiterst overbodige snobjecten als ja, een machientje om je tandpasta uit te rollen, een ski, natuurlijk van Bentley, of een cashmere springtaal. Jazeker, de Snopcast, omdat je het waard bent.